Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, willen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 42, daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Psalm 42, het eerste vers. Voor u een gedeelte te lezen uit Gods woord, uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Vooraf lezen we voor u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder noemden we u 1 Petrus 2, versen 1 tot en met 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden, desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover.
Psalm 118, de versen 7 en 11. Psalm 118, het 7e. De Heere is mij tot hulp en sterkte, en ook het 11e, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, en wat daar volgt, de versen 7 en 11 uit de 118e psalm.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunnen we vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2 vers 6. We lezen daar Gods woord. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. De door God gelegde hoeksteen. Twee gedachten vragen vanmorgen met Heere hulp onze aandacht, de dierbaarheid van hem en het geloof in hem. De door God gelegde hoeksteen, het woord hoeksteen staat met een hoofdletter. Kinderen, jeugd, je begrijpen wel, daar wordt de Heere Jezus Christus mee bedoeld. Dus we letten gemeente in onze eerste gedachte op de dierbaarheid daarvan. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Het geloof in hem die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou, wie schrijft Petrus gemeente? Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dus Petrus schrijft aan die wedergeborenen die met Christus zijn verenigd geworden in het u van de wedergeboorte en door het Heere Geest als levende stenen in dat u van de wedergeboorte gelegd zijn op die enige hoeksteen, Jezus Christus. En die worden gebouwd tot een geestelijk huis. Dat lezen we in ons teksthoofdstuk. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift. Elk gebouw, kinderen, zeiden wij vorige week, elk huis dat gebouwd wordt, dat moet een fundament hebben. Dat is niet zichtbaar. Dat ligt meestal onder de oppervlakte. Dat ligt daar vast op de ondergrond. En daarop wordt het gebouw gebouwd. En daarom blijft het overeind staan. Vanmorgen gaat het over een heel bijzondere hoeksteen. Want die is verworpen, staat er. Deze lijdensweken hopen we daar de komende week bij stil te staan als de Heer het geeft. Christus is verworpen door de Joden, het Sanhedrin, de Farizeeën, de Joodse raad. Christus verworpen, terzijde geschoven, gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En de vijandschap werd zo groot dat ze niet rustten voordat hij veroordeeld was tot de kruisdood. Maar wat blijkt nu, diezelfde steen die door de bouwlieden verworpen is, die is nu bij God uitverkoren. Wat betekent dat? Jezus Christus is bij God de Vader verordineerd. En hij is ook met de Heilige Geest gezalfd, juist om die uiterste hoeksteen te zijn, om zaligmaker te zijn, om middelaar Gods en der mensen te zijn, om zondaren zalig te maken, om dat fundament te zijn van dat Godsgebouw, wat na dat gemaakte bestek in eeuwigheid zal rijzen. Die steen die is niet alleen verordineerd, uitverkoren. Die steen die is ook zo dierbaar bij de Vader. Omdat die steen, de tweede persoon in dat goddelijke wezen, zich in de eeuwigheid borg stelde bij de Vader. Op die als het ware verlegen vraag van God de Vader, hoe zal ik ze nu onder de kinderen zetten en geven dat gewenste land? De heerschare der heidenen, dat Israël, dat Kanaan, dat boven is, de eeuwige heerlijkheid. Hoe zal ik ze erin laten delen? Want ze zijn van mij afgevallen in Adam. Maar toen gaf Christus zich die eeuwige borgstelling. En wilde hij zich in de tijd laten leggen in Sion tot een uiterste hoeksteen. En daarom is hij bij de Vader zo dierbaar. We zullen proberen duidelijk te maken, kinderen, jonge vrienden, luister eens. Jullie weten uit de geschiedenis van Jozef met zijn broers, van vader Jacob met zijn zonen, dat Juda op een gegeven moment naar zijn vader kwam en zei, vader, geef me Benjamin maar mee, ik zal borg voor hem zijn. En toen veranderde er wat in het leven en in het hart van vader Jacob. Hij hoorde Juda spreken. Hij hoorde daar het woord borg. Er brak iets. Is Juda schuldenaar voor God geworden? Weet Juda wat hij zegt? Wat was Juda in die ogenblikken dierbaar in de ogen van zijn vader Jacob? Hij is borg voor Benjamin gegaan, opnieuw naar Egypte toe. Hartelijk worden ze ontvangen. Ze zitten aan Jozefs tafel. En daarna gaat Jozef ze beproeven, de zilveren beker. Mijn zilveren beker moet je doen in de zak van de jongst. Laat ze dan maar gaan, maar ga ze daarna achteraan. Houd je streng, zoek de beker en zeg dan maar, dit kan niet bestaan. Kom terug. En daar staan ze even later voor die strenge onderkoning, een doodschuldige Benjamin. Juda als borg gaat spreken. Voor Jozef, tegenover Jozef, want hij is borg bij zijn vader. Hij is borg voor zijn jongste broer Benjamin. En als Benjamin Juda hoort spreken, wat wordt Juda dan dierbaar in de ogen van Benjamin? Je zult er staan en de zilveren beker van die strenge onderkoning is in je zak gevonden. Dat betekent de dood, dat betekent het einde, dat betekent de ondergang. Och, de zachtste straf, dat zou eeuwige slavernij zijn. En daar spreekt Juda zodanig dat het hart van die strenge onderkoning breekt. Kijk, Juda dierbaar in de ogen van zijn vader. Dierbaar in de ogen van Benjamin. En zo is het nu bij die meerdere van Juda ook. Wat is hij dierbaar in de ogen van zijn vader. Waar hij zei, ik zal uw deugde vader opluisteren. En uw ganse uitverkoren kerk zal ik zalig maken. Ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij het eisen. En daarom is hij van God de Vader in Sion gelegd tot een uiterste hoeksteen. Opdat doodschuldige zondaar, gehouwen uit de dode rots Adam, als levende stenen op dit fundament zullen worden gelegd. Kanttekening 9 zegt, dat is een geestelijke steen. Christus wordt zo genoemd tegen de levenloze stenen van de ceremoniële tempel, die een afbeelding waren van het geestelijke huis Gods. Dat is van zijn gemeente, waarin God met zijn geest en genade woont, waarvan Christus de fundamentsteen en de hoeksteen is, op welke zowel Joden als heidenen tot een tempel Gods worden gebouwd. Wat is nu nodig, gemeente? Niet alleen de genade van de wedergeboorte die alle uitverkorenen ten deel zal vallen, maar dat worden van die mensen net als die wijze bouwers. Die komen erachter dat ze geen grond onder hun voeten hebben, dat ze geen dak boven hun hoofd hebben, dat ze geen bescherming om zich heen hebben. En die voelen de noodzaak van een huis dat gebouwd moet worden. En die wijze bouwer die gaat graven, die gaat graven, die gaat graven. Want die beseft wat hij nodig heeft. En dat is een vast, onwankelbaar fundament om daar op zijn huis te bouwen. Dan kan dat huis bestaan in de stormen en in de waterstromen en als de winden gaan waaien. En die wijze bouwer die heeft geen rust voordat hij die steenrots heeft gevonden. En zo is er een erfenis in ons midden, gemeend. Dat is aan het graven en aan het graven en aan het graven. Dan stoten ze eens op een stuk steen. Dan denken ze, ik ben er. En ze graven verder en die steen die laat weer los. Kan niet, kan niet, kan niet. Zo kunnen ze het huis hunner zaligheid niet gronden, niet funderen en niet bouwen. O, wat graven ze af. En ze worden steeds maar magerder. En ze worden steeds maar ellendiger. En ze worden steeds ongelukkiger. En toch is er iets wat zegt in hun ziel, mijn zak die zal niet zijn ontbonden voordat ik Jezus heb gevonden. Vat uw gemeente, dat zijn ze. Ze graven tot ze die geheel enige hoeksteen ontdekken mogen. In de schrift, daarom ligt in de schrift dat kostelijke woord vervat. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, uitverkoren, dierbaar bij de Vader, maar ook dierbaar in het hart en leven van dat Sion, dat door genade vanuit de schrift die Heere Jezus Christus mag gaan leren kennen. En dat hun zielen naar hem uitgaan. En dat ze hoe langer hoe meer gaan beseffen dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En hun zielen hunkeren naar de waarachtige geloofskennis van die dierbare middelaar, die hen alleen maar geschonken wordt door de bediening van Heeren eeuwige geest. En de ontsluitingen van dat dierbare woord dat spreekt van de weg der zaligheid, dat Christus zelf is, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een Vader dan door mij. En daarom moeten ze het huis hunner zaligheid gronden, funderen, bouwen op dat enige fundament. Wat wil dat eigenlijk zeggen, dierbaar? Dat wijst nu op een persoon, gemeente, die grote betekenis in mijn leven heeft. Die de eerste en de hoogste plaats in mijn hart en leven heeft ingenomen. Die onmisbaar voor mij geworden is. We zien het in de rouwadvertenties als er een geliefde betrekking sterft. Dan staat er mijn dierbare vader, onze dierbare moeder of ons dierbaar kind dat is ons ontvallen. Begrijpt u? En in het geestelijke gemeente dan is dat ook zo. Die liefde uitgestort in het hart tot een onbekende God die ze gaan kennen, dienen en vrezen. Maar ze kunnen alleen maar met hem verzoend worden door die geheel enige zaligmaker. En kijk, als ze nu iets van dat fundament in de schrift hebben ontdekt, dan gaat het in hun leven alleen maar om hem. En dan wordt deze Heere Jezus Christus zo uitnemend dierbaar. Wat denkt u van de Christus? Dat is vanmorgen de vraag die ik aan uw hart moet leggen. Wilt ge tot de heilige tafel des Heren komen? Wat dunkt u van de Christus? Kunt ge met Petrus instemmen? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gij zijt het, kunt ge het instemmen? Kunt ge zeggen met Simon Petrus, Heren, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Al is er alles tegenop gekomen, misschien in deze week van voorbereiding. Wees maar eerlijk. Maar als die Christus zich gaat verheerlijken en bij de Vader vandaan wordt geopenbaard, dan worden de ogen der ziel gericht op deze geheel enige hoeksteen. En dan is hun ganse leven een en al een begeerte om verenigd te worden met die uiterste hoeksteen. Wat wordt die uitverkoren uiterste hoeksteen hen toch dierbaar? Hun hele leven schreeuwt om de openbaring en de kennisnemingen en de ontmoetingen met deze uiterste hoeksteen. Dierbaar wordt hij voor Sion, waarin niet alleen ook in zijn eeuwige borgstelling, maar wat wordt hij dierbaar in zijn komen naar deze aarde, want hoe zou anders de zaligheid ooit verworven zijn? Ach, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als dat wonder van Kerst een ogenblik mag worden ontsloot, dan gaat de ziel roemen, o dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het eeuwige alvermoog. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Dierbaar is hij. Dierbaar in zijn komen naar deze aarde. Dierbaar in zijn diepe vernedering. Waar hij zich gaat overgeven tot in de dood des kruises. Alzo hij de zijne lief had. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde toe. Hij gaf zich over tot in de dood des kruises. Begrijpt u dat deze dierbare persoon zo beminnelijk wordt? Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven. Genade is in uw lippen uitgestort, die is hij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Deze middelaar, de Emmanuel, God met ons, twee naturen verenigd in één persoon. Dat is nu de middelaar waar de ziel van Sion naar verlangt om hem te kennen en vervolgen te kennen. Hij is die de parel van grote waarde is, die schittert in de schelf van het woord in zijn middelaars graveerselen. En daarom roemde de bruid van hem en is het de dochter Jeruzalems die daar zegt, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt, o gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden en al wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. O gij dochteren van Jeruzalem. Ik moet naar mijn tweede gedachte. Kostelijk en dierbaar is hij in zijn ambten als profeet. Voor de dwaaste onder de dwazen. Die het maar niet weten hoe het nog ooit terecht moet komen. Dierbaar is hij in zijn priesterlijke bediening. Als de zonde hen benauwt, als de schuld hen drukt, als de wet eist en veroordeelt en vloekt, als Gods rechtvaardig recht gaat eisen in de ziel, dan wordt deze dierbare hoge priester zo dierbaar. Dierbaar is hij in zijn koninklijke bediening, want zonder zijn kracht zijn ze niets. Dierbaar is Christus, waarom? Omdat hij ook heerlijkheid legt op zijn Sion. Ik ben zwart, doch liefelijk, daarom wordt hij zo dierbaar, omdat hij zijn genade weldaden door zijn geest Sion gaat schenken naar zijn welbehagen. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Het geloof in hem, onze tweede gedachte. U begrijpt, gemeente, dat het waar zaligmakende geloof is. Het oprechte geloof. Het geloof uit zondag 7. Dit is niet een historieel geloof. Dat is niet wat verstandelijk redeneren. Dit is geen tijdgeloof waarmee ik mezelf bedrieg of wegreis naar de eeuwigheid. Dat kenmerkt juist deze woorden. Die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat ware geloof plant God de Heilige Geest, die van de wedergeboorte. Dat ware geloof, dat komt openbaar in de vrucht. Dat ware geloof, catechisanten, wat is het ook alweer? Kennis, toestemmen en vertrouwen. Kennis van God, van mezelf, van Jezus Christus. Toestemmen, volwaarachtig houden. Dat ik goed geschapen ben, diep gevallen ben, totaal verdorven ben. Vloekwaardig, schuldig, strafwaardig, helwaardig. Dat met hun bloed ondertekenen en vertrouwen. Wanneer het geloof geoefend wordt, het geloof in die dierbare Christus en in die gezegende belofte, dan mogen ze geloven, gemeend, dat die dierbare zaligmaker hun zonde vergeven wil, vergeven kan en vergeven zal. Het geloof, kennis, toestemmen, vertrouwen. De weg weten we. Hè? De drie stukken. Onthouden, nooit loslaten, uw leven ernaast leggen. Is de wet een kenbron van ellende geworden? Heeft de Heere de zonde tot zonde gemaakt? De zonde ordentelijk voor ogen gesteld? Heeft de wet u veroordeeld? Buigt u in stof, staat u er om eigen schuld buiten. Bent u een strafwaardige zondaar die niet anders kan dan in de binnenkamer maar bedelen om genade en maar smeken en om ontferming. De wet is een kenbron van ellende. Trappenmaat, ach, dat willen sommigen zo graag precies weten. Vraag maar om de zaligmakende overtuiging, de rechte ontdekking, opdat ge aan het einde van de wet moogt komen. Want het einde der wet, het heilig doel van de wet, dus het doel waartoe God zijn heilige wet laat functioneren in het hart en leven van zondaren, is de kennis van Christus. Catechisanten, de wet is een kenbron van ellende. Is in de tweede plaats een tuchtmeester, een opvoeder tot Christus. Die overtuigde zondaar, die strafwaardige zondaar, kan buiten Jezus Christus niet meer. En wordt naartoe gedreven, naartoe getrokken, naar Christus geleid. Wet, een kenbron van ellende, een tuchtmeester tot Christus. Een regel des levens, we gaan zo de drie stukken lezen vanuit het formulier. Daar moeten de avondmaalgangers hun even leven naast leggen. Of ze nu ook die oprechte dankbaarheid in hun leven mogen zien als vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus. Nog iets gemeend, u dan die gelooft. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Twee dingen, zulk hun ziel wedergeboren, die uitverkorenen die God gaat onderwijzen, die krijgen twee ogen, de een die slaan ze naar binnen en de ander slaan ze naar buiten. Op die dierbare Heere Jezus Christus hebt u de godvruchtige avondmaalganger van Petrus Immens thuis, ik zou zeggen pak hem vanmiddag er nog eens even bij. We hebben gisteren vanmorgen nog wat zitten lezen, zo kostelijk, zo eerlijk, separerend en tegelijkertijd zo onderwijzend, dat nu zulke zondaren twee ogen krijgen en ze slaan maar naar binnen en zien hoe langer hoe meer hun bederf. En dat drijft hen uit naar Gods genade troon En wat wordt het een wonder dat die dierbare Heer Jezus Christus nu van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en een volkomen verlossing. Hebt u die twee ogen? En daarom moeten de ware avondmaalgangers hun harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn laten blijven hangen, maar hun harten hemelwaarts verheffen waar Jezus Christus is, aan de rechterhand des Vaders. Twee ogen. En wat zegt Comrie dan? Het geloof is een genade die Jezus Christus op hoge prijs stelt. Gaat aan Simon Petrus vragen, gemeente. En wanneer is Jezus Christus hem nu dierbaar geworden? Toen hij door Andreas tot Christus is geleid geworden. En toen begon Christus tot zijn ziel te spreken. Dat is voor Simon Petrus een onvergetelijk ogenblik geweest. Gij zijt Simon, gij zult genaamd worden Cephas, terwijl ik is overgezet zijnde Petrus. Ach, deze Simon is tot Christus geleid. En dat is hij nooit vergeet. En in het onderwijs werd de Christus hoe langer hoe dierbaarder. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Weet u hoe dierbaar Christus voor hem geworden is? Bijzonder na zijn opstanding, want toen had Petrus het verzondigd. Toen had Petrus het zo verzondigd dat hij zich de eeuwige rampzaligheid leert waardig keuren. Bitterlijk bedroefd de nacht van de verlorenheid in. Maar toen zocht op de paasmorgen deze Christus, de uiterste hoeksteen, Simon Petrus op en herstelde hem in Gods gunst en zalige gemeenschap door zijn geest en door zijn woord. Ik kan niet onder woorden brengen hoe dierbaar toen de Christus in zijn gezegende opstanding voor Simon Petrus geworden is. Die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, kanttekening 17. Dat is in zijn verwachting niet bedrogen worden. Simon Petrus is niet bedrogen geworden. In de nacht van zijn verlorenheid zocht Christus hem op. Petrus kende schrift, geleerd van zijn meester, om schriftuurlijk te spreken. Hij haalt het woord uit de profetie van Jesaja. Daar staat echter, wie gelooft, die zal niet haasten. Hoe moeten we dat nu zien? Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat begrijpen we dan wel. Die in hem gelooft, die zal niet haasten. Dat is iets anders. In welk verband zegt Jesaja dat nu? Juda vertrouwt op Egypte uit vrees voor het dreigende Assyrië. Dan zegt Jesaja, ach, ach, ach. Moet je nu toch leunen en steunen op die gebroken rietstaf? Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Wat bedoelt Jesaja dan? Eenvoudig is het een profetie van Christus. Dat houdt dus in dat God zijn volk niet zal begeven, niet zal vergeten, niet zal verlaten. Die belofte die is nog wel lang niet vervuld, maar, zegt Jesaja, die gelooft, haast niet. Die gaat niet dan maar vlug naar Egypte toe om daar om hulp te zoeken en vervolgens weer gerust en in vrede verder te leven. Mij kan niks gebeuren, want Egypte zal mij helpen. Begrijpt u de les? Maar, die niet gelooft, die haast zich om hier of daar hulp te zoeken. En die zal dan wel beschaamd worden. En wat is dat nu een les? Want gemeente, in onze tijd hebben zoveel het wildbraad zo haast gevonden, dat ik wel eens denk, toch, die geloven, die haasten toch niet? Die geloven, die wachten toch op de Heere? Het ware geloof, dat leert toch geduldig wachten? Het ware geloof leert toch uitzien naar de Heere? Mijn God zal mij horen? Het ware geloof, dat haast niet. Nee, dat zoekt niet vlug hier of daar wat steun en een leunsel en nog wat en een tekst en een vers en een traan en gemoedelijkheid. En ineens hebben ze het. Die zullen beschaamd worden. Maar die in de Heere gelooft, die op God vertrouwt, die zijn belofte omhelst, die wacht op de vervulling van de belofte, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die zullen niet beschaamd worden. Die haasten niet, die wachten op de Heere. En zo is het met het heilige avondmaal ook. Gemeente, jonge vrienden, we moeten niet meedoen met die enorme drang van vandaag de dag om per se aan het avondmaal te moeten zitten. Alsof we er dan bij horen. Dat weet God alleen. En die weet het ook heel zeker. En die weet het ook heel nauwkeurig. En zijn ogen ontgaan we niet. Die geloven, die haasten niet. En die geloven worden toch niet beschaamd. Werkelijk niet. Want die geloven, die wachten op de nooit beschamende rotssteen wiens werk volkomen is. En moet dan de ene ziel 3 weken wachten en de ander 3 jaar en de ander 30 jaar? Wacht op de Heer God vruchten schaar houdt moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de Heer. In de onderscheiden standen van het genadeleven. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. In de nadere oefeningen, waar alles u lijkt te ontzinken en lijkt te ontvallen, naar alle onderwijs, naar de kennisnemingen van Christus, en u raakt alles zo kwijt en u weet het bij ogenblikken niet meer. De Satan maakt u wijs uzelf bedrogen te hebben. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. O, ga toch de binnenkamer in. Leg u voor het Heere aangezicht neer. Onderzoek de schriften. Die zijn er die van Christus getuigen. Opdat die geheel enige hoeksteen hoe langer hoe dierbaarder wordt. En denk dan aan de tekst van vorige week. Ik zal zijn graveersel graveren. Ik zal zijn openingen openen. Want die steen die is verworpen van de bouwlieden. Opdat God die steen zou graveren. En in het hart en leven van zijn kerk zou gaan leggen. Tot een grondsteen. Opdat de kerk het huis der zaligheid erop bouwen zou, om te mogen weten de dingen die hen van God geschonken zijn, om hun roeping en verkiezing vast te maken, om te mogen ervaren dat het huis hunner zaligheid wel gegrondvest is en niet langer als een riet gins en weder bewogen wordt als een bewegelijk koninkrijk, maar om te mogen weten met dat fundament verenigd te zijn door de Heilige Geest en dat nu dat bloed dat uit zijn openingen vloeide reinigt van alle zonde en ook gegeven is tot heiligmaking. Want in deze week van voorbereiding, ik begrijp er, de driehoofdige doodsvijand komt er altijd op af. En daarom probeert hij Gods kind van het heilig avondmaal af te houden, opdat de mogelijke geloofsoefening dat kind des Heren niet geschonken zou worden. Het geloof, ach, dat is een genade die beproefd wordt. Dat wachten en dat uitzien, dat brengt aanvechting en strijd en vertwijfelingen en raadsels met zich mee. Maar een waar gelovige kan zich eenvoudig gewoon niet helpen, gemeend. Een waar gelovige wordt nu afgebracht van alle zandgronden. Alle valse leunsels en steunsels worden hen ontnomen, vallen hen uit de handen. Opdat ze mogen zakken en zinken. Nee, niet om verloren te gaan. En uzelf, maar dan te zakken en te zinken op dat enige fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Luister wat de kanttekening bij Jesaja zegt. Die verhaast zich niet, versta hierbij, en derhalve komt hij niet te schande, maar hij krijgt eindelijk de zalige uitkomst die hij met geduld verwacht heeft. Gerust en weltevreden zijnde, geen andere troost, nog toevlucht zoekende dan Christus Jezus. Die zo zijn zaligheid in Christus Jezus zoekt, zal niet beschaamd worden. Maar die zijn zaligheid buiten Christus zoekt, die zal wel beschaamd worden. O, voor Sion geldt wat voor Simon Petrus gold. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Amen. Psalm 140, de versen 7 en 13. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, en de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, de versen 7 en 13. Gemeente, we gaan het formulier lezen om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook een drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeek. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ooggezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wel God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, horeerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zondes blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij wel schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijnde daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld is gezonden, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het hout des kruises heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt. Eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geef en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij, die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien we dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont met hem, waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat we ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel wordt gemalen en één brood wordt gebakken, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drankvliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij alle, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zelfs zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig mogen zijn, dat we niet twijfelen. Of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan ziel en lichaam verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, spreken ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl we de tafel in gereedheid brengen, willen wij u verzoeken te zingen Psalm 35 vers 1, twist met mijn twisters, hemelheer. Gemeente, er ligt een week van voorbereiding achter ons. We hebben in de achterliggende week onszelf moeten onderzoeken of wij van de Allerhoogste een goddelijk recht hebben ontvangen om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Het is zo onbevattelijk dat God de Vader, Christus, met eeuwig gesproken de opdracht heeft gegeven om het heilig avondmaal in te stellen en dat te verordenen, opdat Sion niet alleen vanuit het dierbare woord zou worden onderwezen in de weg der zaligheid, maar dat dat allerheiligste geloof geplant in de wedergeboorte zou worden geoefend, zou worden versterkt, ook door de twee sacramenten, die heilige en zichtbare waartekenen en zegelen van God ingesteld, opdat wij door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter zouden verstaan, namelijk dat we alleen maar om het enige zoenoffer van Christus volkomen vergeving van zonde ontvangen en een recht en eeuwige leven hebben. Kom, alle dingen zijn gereed. Er zijn nog enkele stoelen over. Dan willen wij nu de tafelwacht de gelegenheid geven en willen wij overgaan om eerst deze tafel te bedienen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De nacht waarin Christus verraden werd, nam hij het brood en hij brak het voor de ogen van zijn jongeren. En ze kregen onderwijs. Dat is mijn lichaam, dat voor u. Gebroken wordt. Neemt en eet en gedenkt en gelooft, mag u geloof oefenen. Het zou groot zijn. Geloof oefenen. Is er genade? Gedenkt en gelooft dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus, dat heilige dat uit Maria werd geboren, zou de Zoon Gods genaamd worden. Hij was het. En hij liet zich verbreken uit eeuwige liefde. Wat had hij zijn vader zo onbevattelijk lief. Die verborgenheid in die drie goddelijke personen. Dat nu de Zoon naar de aarde kwam om in de eerste plaats zijn vader te verheerlijken. En Gods deugden op te luisteren. Wij hadden zijn deugden geschonden. En voor zulke kwam hij. Moet u overdenken, dat zegt het formulier. We moeten het bepeinzen. Dat de Zoon Gods in de nacht waarin hij verraden werd, nam hij het brood en hij brak het. Hij ging de prijs betalen. De prijs der ziel, dat rantsoen aan God, volkomen voldoen. Wij die alleen maar schuld hebben en alleen maar een verloren leven hebben. Maar nu dat dierbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. U mag weten, te wonder, onbevattelijk. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft. Dan wordt u niet beschaamd. Al onze ontrouw. Door Christus verzoend. En hij is getrouw. Zijn werk is volkomen. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt en drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Dierbaar, betrekking op een persoon, die beminnelijke persoon, wiens schoonheid hoog te loven is. Die beminnelijke persoon, die zijn dierbaar lichaam liet verbreken, zijn dierbaar hartebloed liet vergieten. Wat maakt hem toch zo dierbaar? Die liefde van de middelaar, die in die stille vrede raad zich openbaarde tegenover de Vader. En die nu in de volheid des tijds kwam, zijn dierbare belofte spreken ook van zijn onbevattelijke zondaarsliefde. Maar bijzonder als hij zich laat binden, opdat hij die gebondenen die daar hopen, zou gaan ontbinden. dan zien wij de geweldigheid, dan zien wij de liefde. Hij heeft de zijne zo lief. Hij heeft ze lief tot het eind. Dat wonder wordt steeds groter. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En die eenzijdige liefde van die dierbare middelaar mag bij ogenblikjes het hart van zijn Sion vervullen. En ik hoop dat dat zo is, dat u vandaag toch eens een ogenblik mag inblikken in het hart van God de Vader, waar onze broeder om bad daarnet. Het vloeit alles alleen maar uit dat eeuwige welbehagen. Daar kwam de Christus uit, want God had in mensen een welbehagen. En daarom zond hij zijn zoon. En nu zijn zijn openingen geopend. Ik hoop dat u maar staren mag op hem. En maar wachten mag totdat u er iets van ziet. Dat die openingen geopend zijn geworden. Ik zal zijn graveersel graveren. Dus in de Leidensweek gaat het daarom. Als we zien dat die fontein nu geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En ach, dan is het zulke strijd. En aan de andere kant, lees de saambinder van de week. Gaat over Johannes de Kok. U begrijpt, een zeeuw. In oktober 56 was hij voor het laatste keer in de kerk. En dominee Rijksen zou het avondmaal bedienen. En de beste man die was al enige tijd vanwege zijn gezondheid niet meer in de kerk geweest. Maar in de week van voorbereiding komt de Heere over. Met deze woorden. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Dan zegt hij zondagsmorgens tegen zijn vrouw, geef me kleren eens. Want ik mag naar de kerk. En zo nam hij deel aan de bediening. Enkele dagen daarna vertelde hij, vele keren heb ik het avondmaal gehouden, omdat ik er begeerte toe had. Maar nu, zei de Heere, ik heb grotelijks begeerd. En tegen wie zei hij dat? Tegen Petrus, die hem zou verloochenen. Tegen Thomas, die in het ongeloof zou vallen. En tegen zo een als ik ben. We gaan er maar van zingen. Ik zal Sions, ik zal der arme spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 10. God legde in Sion een uiterste hoeksteen. Is nu alles aan de gronden u ontzonken. En alle valse gronden u ontvielen. En alle verkeerde leunsels en steunsels waar u zo op hoopte. U zijn ontvallen en ontnomen. Daarmee bent u beschaamd uitgekomen, begrijpt u. Maar die gelooft. En die geheel enige zaligmaker. En die geheel enige grondsteen. Hoeksteen, die daarin gelooft, die wordt nu niet beschaamd. En daarom nodigen we nogmaals alle dingen zijn gereed. U begrijpt, gemeente, dat wij, als er niemand meer is, geen derde tafel nodig. Maar dat wij willen overgaan om ook deze tafel te bedienen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet en gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De nacht waarin Christus verraden werd. Waarin de Zoon Gods zich overgaf van eeuwigheid. Borg geworden bij de Vader. Zo dierbaar in de ogen van zijn Vader. Maar borg geworden voor zijn kerk. Wat wordt hij dierbaar in de ogen van zijn kerk. Die beminnelijke vorst. Want zalig worden, zulk een eenzijdig godswerk. En dat God nu deze weg heeft uitgedacht om zijn zoon te verordineren. Die uiterste hoeksteen die is uitverkoren. Die uiterste hoeksteen wordt daarom zo dierbaar, omdat God hem borg stelde. God de Vader, die deed dat. En daarom kwam hij in de volheid des tijds en vernederde hij zich tot in de dood des kruises. Dat is mijn lichaam, zo sprak hij tot zijn discipelen. Neemt en eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. heilig avondmaal. Opdat het geloof zou worden geoefend, versterkt, de ogen van de ziel zouden worden gericht naar boven in deze tijd, deze bange tijd, dreigende oordelen, laaghangende oordelen. God spreekt zo kennelijk de laatste tijd, maar hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Doe hoor, Christus daarbij gedenken, smeken om wat geloofsoefeningen, om hem in het oog te krijgen, die de overste leidsman is en de voleinder des geloofs, die gezegd heeft, ik ben met u lieden, al de dagen, met mijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij van zijn kerk niet. Wat een troost toch. Een troostrijke belofte in deze ellendige pelgrimage, dat nu Christus zijn kerk niet vergeet, niet verlaat, niet begeeft, maar ik ben met u lieden. Ik ben de grote ik ben. En wat hij zegt, dat vervult hij, doet hij, bevestigt hij. Ik ben met u lieden. Ik hoop dat je het ervaren mag in alle strijd, in alle aanvechting. Het geloof is een genade die beproefd wordt. En dan denk je bij jezelf, ik bezwijk. Maar er ligt een grondsteen, uitverkoren, dierbaar. Die gelooft, wordt niet beschaamd. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt en drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We moeten maar staan naar de toepassing daarvan. Want dat bloed is dierbaar. En dan mogen wij niet rusten voor we het weten mogen dat het is gestreken. Aan de bovendorpel en bij de zijposten van ons hart. Want dan gaat de verderfengel voorbij. Niet rusten. Dat bloed is te dierbaar. Dat bloed is te kostelijk. Dat bloed dat vraagt om toegepast te worden. Aan het hart van doodschuldige zondaren. En daarom dit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Toen Christus stierf, heeft hij dat eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Dat wil nu zeggen dat hij alle die in dat eeuwige verbond der verlossing begrepen zijn, gekocht heeft. Met de dure prijs van zijn bloed. En nu heeft hij met zijn dood en bloedstorting de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, waar we zo vaak onder gebukt gaan, de zonde, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven. En daar zullen we het vanavond, als de Heer het geeft, wat van gaan zeggen. Want die levendmakende geest hebben we nodig. Om het uit Christus te nemen. Zonder die geest zijn we niks. Maar als die geest komt en het uit Christus neemt, dan schenkt die geest het aan dat Sion. En dat zijn weldaden waarover de kerk zich gaat verwonderen en verblijden. Dat dierbare bloed dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel, want het reinigt van alle zonden. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En daarom laten wij maar smeken en bedelen om geloofsoefeningen, om op te mogen wassen in de genade en in de kennis van de middelaar, die uiterste hoeksteen, opdat er wat vastigheid komen in onze ziel. We gaan zingen. Psalm 132, het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Psalm 132, vers 11. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaad, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk den toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. En daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met het formuliergebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot de middelaar en offer voor onze zonde en tot de spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem uw lieve Zoon Jezus Christus in wiens naam wij onze gebeden besluiten gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 132 vers 12 is onze slotzang. Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleed met schaamte en schande. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.